Het gaat vanavond over Malachi 2 vers 17. Malachi 2 vers 17. Die tekst lees ik eerst voor, Malachi 2 vers 17. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. En dan zegt gij, waarmee vermoeien we hem? Doordat gij zegt, ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des Heeren. En aan hen heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht? Tot zover Malachi. De vraag van vanavond, de Heere wordt moe van ons, staat hier dus, want wij vermoeien hem. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. Dat wil nog niet zeggen dat de individuele gelovige die hier aanwezig is, de Heere vermoeit, dat staat er niet, maar het volk wordt zo aangesproken. Zij vermoeien de Heere met hun woorden. En als de Heer dat dan zegt, dan zeggen ze, oh ja, zo, waarmee vermoeien we hem dan? En nu blijkt dat zij hem vermoeien, doordat zij zeggen, dat wat kwaad is, dat is niemendalletje, dat is zomaar over het hoofd te zien, daar kun je gewoon aan voorbij fietsen. En de Heer heeft zelfs een welgevallen daaraan. En dan wordt gezegd, is dat niet ongeveer het recht van God? Dan heeft de Heer niet gezegd dat hij barmhartig is en dat hij genadig is en dat hij mild is en schuldvergeving, dat hij van alles bedenkt om de zondaar voor zich te plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Nu, dat is de vraag die doorklinkt in deze tekst. Het is vanaf het begin te vinden, ik ga straks nog wat teksten lezen met u, maar het is vanaf het begin te vinden in de schrift dat de duivel het omgekeerde zegt van wat God ooit zei of bedacht heeft. Niet eten van die boom, oh ja, zegt de duivel dan, heel stiekem. Wel nee, het is precies anders. Je moet het heel anders zien. Want vanaf het moment dat je daarvan gaat eten, zul je aan God gelijk zijn, zul je worden als God en zal een grote zegen jouw deel zijn. En Adam en Eva hebben dit gedaan. Eva kunt u zeggen in eerste instantie, maar Adam ook. Je kunt de hele lijn doortrekken. Uiteindelijk komt het zover dat de Heere zegt, en dat is nog in Genesis, hoofdstuk 6, dat is nog maar heel kort zou je zeggen, na het begin van 1, 2 en 3, van alles wat die mensen denken ten alle dagen is alleen maar boos. Ze roepen wel en ze hebben ook godsdienst, met een kleine letter, maar ze vermoeien de Heere. Ja, dat kunt u niet zo vinden daar in Genesis, maar je voelt het aan. En de Heere zegt, ik stop ermee. Ik kan dit niet meer. Aan de ene kant zegt de schrift dat de Heere nog moe, nog mat wordt. Dat hij altijd dezelfde is. Je zou ook niet dat de Heere zo vermoeid is dat hij niks meer kan. Dat hij een soort overspannen toestand zou kennen. Een burn-out zou hebben. Dat staat hier niet. Maar dit is zo vergaand dat de Heere zegt, dit vermoeit mij. Daar heb ik last van. Dit drukt zwaar op mij. Dat klinkt heel anders dan zo vermoeid zijn dat je geen stap meer kunt zetten. Zo is het toegegaan. En toen heeft de Heere 120 jaar laten prediken door Noach. Een prediker van de gerechtigheid. En die prediking heeft niets uitgeholpen. Behalve voor Noach zijn eigen gezin. Je zou geneigd zijn dat het daarna beter gaat. Geneigd zijn te zeggen dat het daarna beter gaat. Nou, het begint natuurlijk goed met een altaar en een wijngaard en een regenboog. Super. En een offer aan de Heer. Maar niet zo lang daarna is het weer hetzelfde verhaal. De torenbouw van Babel. Ze zijn zeer godsdienstig. Ze zijn zeer bezig met het bovennatuurlijke. Maar ze willen de Heere God niet en ze willen niet luisteren naar wat hij heeft gezegd. De spraakverwarring en Babel. Toen werd Abraham uit die spraakverwarring gehaald, uit diezelfde contraien, en werd als bijzonder werktuig van de Heere naar het beloofde land gestuurd. Nou, die hadden nu zoveel lessen gekregen en zoveel waarschuwingen gehad. Dit zou goed moeten gaan. Antwoord, nee dus. Ja, je kunt zeggen het is een tijdje goed gegaan en toen kwam er een kleine dip en toen werd het weer wat beter en dat is zich zo gaan herhalen. Maar uiteindelijk heeft de Heere bij de tempelbouw, na de tempelbouw van Salomo gezegd, ik kan het niet meer aanzien. Jeruzalem is verwoest, de tempel is stuk geslagen, het volk is in ballingschap. En de Heere heeft gezegd, jullie bidden wel, maar tot wie eigenlijk? Jullie roepen wel, maar waar heb je het over? Wat bedoel je? En je vindt die klachten terug in het boek Ezechiël. Je vindt die terug voor een groot deel in Jeremia en met name in de klaagliederen van Jeremia. Dat is in die tijd geschreven. En je ziet het allemaal terug. In de situatie van grote nood, van grote verwarring, van ballingschap en van verwerping. In de dagen van Ezra, Nehemia, de latere dagen van Daniel nog, in de latere dagen van Ezechiël mochten ze terug. Zacharia, Haggai, ja, geweldig. Opnieuw begonnen in Jeruzalem, de eerste steenlegging, de tempel, de stad. Het was feest in Jeruzalem. En weer zeg ik, je zou verwachten dat ze daarna gewoon anders zijn gaan handelen. Nee dus. Nu schrijft Malachi. En dat is de situatie vlak voor de komst van de Heer Jezus. Jullie vermoeien mij. Jullie doen wel. Jullie hebben een hele offerdienst in Jeruzalem. Jullie gaan de tempel in. Jullie hebben hoge priesters. Jullie hebben priesters. En jullie hebben mensen die de schrift uitleggen. Maar ze willen van de Heer Jezus niks weten. Ja, ze zijn heel wettisch. Zoveel meter op de Shabbat lopen. Zoveel dit. Allemaal voorschriften. Maar de Heere zien ze niet. Ze vermoeien de Heere. Door wie drijven uw zonen de demonen dan uit? Ja, ze verwijten notabene de Heer Jezus dat hij dat doet door Beelzebul. De overste van de demonen. Dat is hun aanklacht tegen de Heer Jezus. Maar hoe? Zou de Heer niet gewoon vreselijk moe zijn van hun gebeden, van hun geprevel, van hun op de hoeken van de straat staan en maar bidden? Want dat valt op. Als je nou toch wilt bidden, dan moet je het zo doen dat anderen het zien. Maar de Heer zegt, Matthäus, ik kijk in het verborgene, ik zie je wel staan, maar je krijgt applaus van de buurman misschien, maar niet van mij. En als de Heer dan gaat leren hoe ze mogen bidden, niet met omhaal van woorden, niet in veelheid van uitdrukkingen, maar in de binnenkamer, deur dicht, nou, roep dan maar en druk je relatie met God de Vader uit, onze Vader die in de hemelen zijn. De Heer vertelt het zo. Uw wil, uw koninkrijk, uw naam, uw wezen moet worden geheiligd, moet eer krijgen, moet bijzondere aandacht krijgen. Daar moet het om gaan. Natuurlijk mag je ook bidden voor je dagelijkse situatie. En mag je je ook echt afvragen of je een discipel, een volgeling bent van de Heer Jezus. Want als jij je broer niet vergeeft, dan kan de Heer jou niet vergeven. Dat betekent dat mijn uiteindelijke vergeving afhangt van mijn vergeving aan mijn broer of aan mijn broeder of zuster of aan mijn buurman. Nee, maar is het als discipel, als volgeling voor mij, ben je absoluut onbruikbaar, niet inzetbaar. Als je dit niet kunt, dan kan ik je ook niet meer gebruiken. dan vermoei je mij met je woorden. Weer hetzelfde. Waarom kan een getuigenis van Efeze bijvoorbeeld in Openbaring 2, de gemeente van Efeze, gedreigd worden bijna met, als je je niet bekeert, dan zal ik de kandelaar wegnemen, dan is je getuigenis voorbij. Zijn ze dan ineens absoluut ongelovig geworden? Nee, maar ze zijn niet meer bruikbaar, niet meer inzetbaar voor de Heer. Dat vermoeien van de Heer met woorden is er altijd geweest. En de Heere heeft ook altijd laten weten dat hij dat niet ziet en dat hij dat niet kan en ook niet wil. En nu vlak voor de komst van de Heer Jezus, Malachi 3, 2, is dat weer zo. En vandaag dan, een enorme sprong naar vandaag. Nou, ik denk, ik heb het zo op een rijtje gezet net, dat we durven zeggen en mogen zeggen, nou misschien is het wel niet anders. Ik had gisteravond Een avond over het boek Hosea, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, dat was gewoon aan de beurt. Maar daar schrik je van hoe de Heere vier voorbeelden geeft uit de oude tijd aan, middels Hosea, aan het volk van toen. En dan kom je homofilie tegen aan de ene kant en gelijkheid met de wereld aan de andere kant. Je komt daar tegen een stukje rebellie, een stukje opstand. En je komt ook tegen dat mensen die iets meegemaakt hebben met de Heere dit zo zijn gaan koesteren dat ze er een afgodsbeeld van gemaakt hebben. Dat zijn de vier voorbeelden die Hosea aanreikt in die hoofdstukken. Om aan te geven, het is weer niet goed. Wij staan vandaag vlak voor de komst van de Heer Jezus, dat geloof ik stellig. Het zal niet lang meer duren of de Heer Jezus komt. En wat mij betreft vandaag, even wat regelen misschien, zult u zeggen, nou oké. Morgen dan. Maar doe het dan wel. Ga ervan uit dat de Heer Jezus spoedig komt. Hij heeft gezegd, ik kom spoedig. Maar alles wijst er ook op. Als ik vandaag hoor zeggen dat dat wat krom is, rechtgepraat moet worden. En dat wat fout is en wat zondig is, niet meer als zonde wordt bestempeld, maar gewoon wordt weggeredeneerd. Dat God zo liefdevol is en zo genadig is, dat is hij aan zichzelf verplicht. Dan hoor ik hier Malachi 2 vers 17. Dat hoor ik vandaag. Die taal. Maar met die taal vermoeit wat dan kerkelijk of christelijk heet. Met die taal vermoeien wij de Heer. De Heer kan het eigenlijk niet uitstaan. Hij wordt er eigenlijk een beetje boos om. Hij kan het niet verdragen. En je weet heel goed wat ik bedoel. Je kunt vandaag eigenlijk niks meer zeggen. Je wordt aan alle kanten vastgezet. Nog een keer Hosea, daar worden de wachters in strikken van een vogelvanger vastgeketend. Het is alsof iedereen bijna verstrikt is geraakt in wat de kerk zegt of wat de kerk eigenlijk zou moeten doen. Kortom, allemaal uitdrukkingen daar die je bijna moe maken. Maar als je vandaag durft te zeggen dat de Heere verkeerd noemt, dat is verkeerd. En wat de Heere goed noemt, dat is echt wat anders. Dan ben je ofwel een zwartkijker, of een fundamentalist, of een biblicist. Nou ja, allemaal termen die je naar je oren geslingerd krijgt. En eigenlijk zijn het wel eretermen aan de ene kant, maar je wilt niet wettisch zijn, je wilt niet strak zijn, maar je wilt wel de Heere recht doen. Vandaag is dit een groot probleem. Ik had pastoraal een hele moeilijke opgave, vond ik een opdracht. Om iemand die een homofiele relatie had en die dit inzag en dat verbroken heeft, om die te helpen. Dat heb ik gedaan. Dat heeft ontzettend veel moeite gekost. Uiteindelijk is die in een soort psychiatrische kliniek terechtgekomen. En dat was een christelijk huis. En ik bezocht hem daar regelmatig, eens in de twee weken zo, 2,5 week. Zijn broer was ook homofiel. Was getrouwd geweest, had zijn huwelijk losgelaten en was met zijn vriend gaan samenwonen. En was nu ouderling in de kerk daar en daar. En die bezocht hem ook regelmatig. En die zei natuurlijk, zie je wel, je kunt met homofilie gewoon de kerkenraad gaan vormen. No problem. En de directeur van dat huis, een vrij groot psychiatrisch ziekenhuis, zei, Je moet ophouden met dit soort. Ik kreeg op mijn kop op een gigantische manier. Ik op de een of andere manier probeerde om die man van zijn homofilie af te helpen. Nou, dat had hij zelf gedaan. Dat had hij zelf besloten. Maar ik heb hem alleen maar willen steunen. En als je dat zegt, dan mag je niks meer zeggen. Dan word je eruit gezet. Want de kerk en de predikant en de familie en de hele society, die heeft dit al lang geaccepteerd. En vandaag, het gaat niet om dat als er hier in de zaal iemand zou zitten die dit soort gevoelens heeft, dat ik je wil beledigen of wil benadelen. Ik wil alleen zeggen dat de Heer daar heel helder over is, heel duidelijk over is. Niet over die gevoelens, dat zou best kunnen. Maar het praktiseren van homofiele relaties is echt een hele duidelijke zaak in de schrift. Volgens de Bijbel in de brief aan de Romeinen volstrekt helder. En een van de eerste daden die door de Heere veroordeeld wordt, is de homofilie in Sodom en Gomorra. Dat vind je al in het begin van het Genesisboek. Vervolgens in Gibea, want daar ging het over sodomie. Dus weer datzelfde. Het is altijd hetzelfde. Dit zijn dieptepunten in de geschiedenis van de mensheid en zelfs van het volk van God geweest. Dit laatste Gibea was volk van God. Dat was een Levitische jongeman uit Bethlehem. Met een enorme horde om zich heen. Dat gaat heel diep. Maar als je dit vandaag zegt, ja, dan heb je het idee van dat je misschien beter een ommetje kunt maken. En als je het niet zegt, heb je het idee dat je vastzit in de strik van een vogelvanger. Je zit helemaal verstrikt in normen en in waarden die we vandaag als gewoon hebben geaccepteerd. Nou, het spettert van de buis, ik zeg het nu maar even zo. En het wordt op alle mogelijke manieren in de entertainment sfeer verteld. En iedereen die daar een beetje mee toetert, heeft dit, is dit. En we hebben het allemaal al lang geleerd. En tot mijn enorme schrik wordt een liedje van Paul de Leeuw, dat heb ik misschien de vorige keer gezet, misschien wel boos gezegd, maar ik was zo verontwaardigd dat een liedje van Paul de Leeuw, geschreven voor zijn vriend, met wie hij samen woont, samenleeft, een relatie heeft, dat werd in de gemeente ergens als lied opgegeven, een lied over de liefde, zondagsmorgens in de eredienst. En de hele hoge gemeente zong er mee. Want het was toch wel een aardig lied en ze kennen het allemaal inmiddels ook. Zo ver is het. En dit is niet in het buitenland, uiteraard niet, want het is Nederland. Het is zelfs in de provincie Overijssel. U kunt zeggen, nou, wij wonen gelukkig in Drenthe, nou, blijf er dan maar wonen. Maar ik bedoel, het is zo ontzettend dichtbij. Dat is het probleem van Malachi 2 vers 17. En daarvan zegt de Heer, je vermoeit mij met je woorden. Je kunt wel komen met allerlei toestanden en met vrolijkheid en misschien wel met een dienst en met een opdraagdienst en met van allerlei toeters en bellen eromheen. Maar het klopt niet. Het is niet juist. En dan zeggen ze ook nog, oh nee. Ze dachten dat ze het zelfs heel goed deden. En dat is precies vandaar. Nou, dat is de vraag die in Malachi 2 vers 17 vlak voor de komst van de Heer Jezus doorklonk. En die vandaag vlak voor de komst van de Heer Jezus klinkt. Die is er. En we zeggen, ja, maar ja, wat moet je daar aan doen? Nou, ik heb het ook niet op mijn hart om te zeggen wat jij eraan moet doen. Ik wil alleen zeggen wat de Heer daarvan vindt. Iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser, wordt geacht om naar die verlosser te luisteren. Als iemand tot bekering komt, ook onlangs in een van de bladen gelezen, die en die was tot geloof gekomen, maar hij had niks met de Bijbel, nee, daar had hij niks mee. En hij had ook niks met de kerk, daar had hij ook niks meer. Maar hij was wel tot geloof gekomen. Ja, wat geloof je dan? Ja, ik geloof in God. Nou, dat doet de duivel ook, hij is nog bang ook, maar goed. Dus dat is niet zo ver van ons bordje. Maar als iemand tot geloof gekomen is en hij heeft niets met de Bijbel, dan vraag ik me echt af, waar hebben we het dan over? Spreken we dan nog wel dezelfde taal? Zitten we nog wel op dezelfde golflengte? Antwoord, nee. Want in de Bijbel gaat het over de Heer Jezus. Gaat het over hem. De Christus der schriften. Gaat het echt over hoe je hem mag dienen en hem mag leren kennen. En hoe je nu op aarde God mag verheerlijken. Want je bent hier niet gelaten om uit te rusten, om, laat ik maar zeggen, een soort vakantietijd door te zitten. Nou, je zou misschien zeggen, nou, dan had ik wel een betere tijd gewild, gezien mijn moeilijke dingen of zo. Maar je bent hier gebleven. Je had gelijk na je bekering in de hemel kunnen komen. Maar je bent hier gelaten om voor de Heer Jezus te leven en om zijn naam groot te maken. Daarom zijn we hier. Ik wil het proberen. Toen Jozua het volk uit Egypte heeft mogen brengen in het beloofde land. U weet het wel, hè? Ze zijn verlost. En wat was het begin van de verlossing? Schuilen achter het lam. Toch? En we zeggen zo vaak dat dat beeld uit de Exodus zo prachtig is. En dat het eigenlijk precies aangeeft hoe wij met onze geloofsweg beginnen. Schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Amen. Het paaslam. Pesachlam, hoe je het ook noemen wilt. En ze hebben dat gedaan. En ze hebben het bloed gestreken aan de twee zijkanten en aan de bovenkant van de deuren van die huizen waarin zij toen woonden. En ze hebben een geweldige bevrijding van de Heere gezien. Maar wat was nu gekoppeld aan die bevrijding? En dat ontgaat ons in 9 van de 10 gevallen. Dat is het feest van de ongezuurde broden. En ongezuurd betekent absoluut 100% zeker in de Bijbel niet met het verkeerde, niet met het zondige in aanraking komen. Dat is heel helder. Zij moesten het zuurdeeg uit hun keuken wegdoen, uit hun voedsel, uit hun waren, uit hun huizen wegdoen. Niet alleen het keukentje, maar ook het hele spul, dus ook slaapkamer en woonkamer. En ze moesten het zuurdeeg wegdoen uit hun hele gebied. Met andere woorden, er mocht eigenlijk niets aan verkeerds, niets aan ongezuurds, aan gezuurds gevonden worden. Nu zegt het Nieuwe Testament dat gezuurdheid te maken heeft met slechtheid en boosheid. Ik heb het niet uitbedacht hoor, uitgevonden, staat in de Bijbel, 1 Korintiërs hoofdstuk 5, dat gezuurd te maken heeft met verkeerde leer, dat heb ik ook niet uitgevonden, staat in de brief van de Galatiërs. En dat zuurdeeg te maken heeft met hoogmoed, met arrogantie, het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Nou, huichelarij is altijd je beter voordoen dan je bent. Dus pure verkeerde dingen. Puur verkeerde dingen. En dat moest weg. De verlossing, de bevrijding van de Heere is altijd gekoppeld aan dit. En dat zou eens door moeten dringen. Dan zouden we echt Malachi 2 vers 17 ineens gaan snappen. Want de Heere heeft bevrijd, de Heere heeft verlost. En hij wilde ze ondubbelzinnig, direct losmaken van de verkeerde dingen. 7 dagen moesten ze ongezuurde broden eten. En 7 dagen lang hebben ze zich gevoed met het ongezuurde. Want ze waren anders. En toen ze weggingen, hebben ze nog dat deeg opgepakt. Want ze moesten nog verder. Die 7 dagen waren nog lang niet voorbij. Dat hebben ze in de woestijn nog doorgezet. Ze zijn verder gegaan met deze gedachte. Dus een bevrijding die we heel vaak gebruiken als illustratie van mensen die tot geloof komen. Die hebben geschouwd achter het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Amen, halleluja. Ja, het oordeel gaat voorbij. God ziet ons in Christus aan. Halleluja. Amen. Dank de Heere daarvoor. Prijs hem elke dag. Maar het feest van ongezuurde broden dan. Wat de Heer Jezus zegt, laten we dan feest vieren. En dat is het feest van de ongezuurde broden. Toen de Heer Jezus zijn avondmaal instelde, deed hij dat met het brood van de ongezuurde broden. Daar was het. Daar waren ze mee bezig. In de bovenzaal. Iedere keer blijkt dat bevrijding, dat verlossing, gekoppeld is aan toewijding, aan wegdoen van dingen die verkeerd zijn. Niet goed praten, ja. Ja, we hebben nog 40 jaar voor ons, een hele woestijn toch. Dus daar praten we onderweg nog wel over. Dat hoor je vandaag, hè. Dingen die niet goed zijn, die worden vooruitgeschoven. Dat is natuurlijk het makkelijkste. Problemen die er liggen, die kun je makkelijk vooruitschuiven. Daar zijn we meesters in geworden. Niemand pakt het aan, krijg je ook geen gedoe. Je schuift het gewoon voor je uit. En als je het een beetje te dichtbij vindt komen, dan benoem je een commissie. En dan, nou ja, dan heb je weer een half jaar de tijd. Ik ben een beetje sarcastisch om aan te geven dat het zo in de politiek gaat, dat het zo in de wereld gaat, dat het ook zo in de kerk gaat. Goed, die Israëlieten zijn uit de woestijn getrokken, uit Egypte getrokken, in de woestijn gekomen, hebben 40 jaar met deze dingen geleefd. Ging het toen goed? Nee, ging weer niet goed. In de meeste van hen had God geen welgevallen. Ik heb de vorige keer iets gezegd over die verspieders. Dat herinner ik me, geloof ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik schrijf dat niet op. Maar anders een dubbele. Want op die cd's van de vorige keer zijn toch stille plekken. Nou, dan vul je dit er maar weer mee. Is dat ook weer opgevuld? Mooi dat een Bijbelstudie kan beginnen met stille tijd. Het is toch mooi? Maar goed. Er zijn 12 verspieders uitgestuurd. En die 12 verspieders hebben dat land mogen verkennen. En die zijn teruggekomen met een verslag van: de druiventrossen zijn zo groot dat we ze alleen niet kunnen tillen. Een geweldige verslag in een prachtig stukje report. En het land was waar. Ze zeggen ook dat wat de Heer beloofd heeft is waar. Maar je komt er niet in. Dat red je niet. Zeiden 10 van de 12. En ik heb uitgerokend, dat is ongeveer 84%. 16% zei, ja, we komen er wel in, maar de Heer zal ons moeten helpen. Maar we kunnen het alleen inderdaad niet. Die muren zijn te hoog en die reuzen zijn te groot. En het volk is te sterk, ze zijn heel goed bewapend. 84% zei, het zal wel waar zijn wat de Heer zegt, maar je krijgt het toch niet. Nou, dat hoor ik vandaag ook wel precies zelf. 84% van de christenen zegt, ja, die Bijbel, ja, dat is wel waar, maar je redt het toch niet. En in bepaalde streken van ons land, we hebben daar vlak bovenop gewoond, en sommige van jullie zitten daar nog bovenop, die zeggen, ja, het is echt waar over de Heer zit. Echt waar, want de Heer is de Heer. En als je zegt dat je de Heer is, heb je erkend, ja, dat kan niet. Dat kan niet, dat bestaat niet. Je bent zo zonde, je komt er toch niet. Dat zijn de hele fanatieken. Maar die anderen die zeggen, het is wel waar misschien, maar je moet het niet zo zien, hè? Je moet het anders lezen. De Heer zegt wel dat zo moet, maar nee, dat is niet meer zo. Je moet het anders zien. 84%. 16%, dat waren die twee, die zeiden, we komen er wel, Jozua en Caleb, en die zijn er ook uiteindelijk gekomen met de Heer. Maar als ze dan in het beloofde land komen, restant, want de meesten zijn neergeveld in de woestijn, zijn omgekomen, een woestijn bezaaid met graven. Want de Heer kon ze niet meer gebruiken in zijn getuigenis, hij kon ze niet handhaven in zijn regimenten, in zijn getuigenis. Weer hetzelfde element, het gaat niet om of ze even verloren zijn of niet. Het gaat erom dat de Heer ze niet meer kan gebruiken in zijn getuigenis. Openbaring 2, Efeze en andere plekjes. Ze zijn er gekomen, maar wat gebeurt er dan als ze het beloofde land binnengaan in de tijd van Jozua? Nou ja, ze zijn door de Jordaan gegaan. Wat betekent dat dan? Ineens zijn ze in de velden van Moab gaan legeren tegenover Jericho. En ze hebben het allemaal gezien en de rivier de Jordaan stroomde toen kennelijk als een brede stroom daar langs. En ze moesten door de Jordaan gaan. Wat zal dat betekenen? Zal ik het u vertellen? Ik wil het u nu voorlezen uit de Bijbel. Uit Romeinen 6. Dan voelt u gelijk welke richting we opgaan. Romeinen 6. Vers 1. Wat zullen we dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? De mensen die in Malachi 2 vers 17, onze tekst van vanavond, die zeiden, dat maakt niet uit. Laat dat maar staan, weet je wel. Nee, mogen we bij de zonde blijven omdat de genade toenemen? Volstrekt niet, immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet ge niet dat we allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn daar met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En nu mag het verder lezen. Ik neem nog een tekst, is Colossense 2. Colossense 2. Vers 8. Ziet u dat niemand u meeslepen door zijn wijs begeerde, door ijdel bedrog. Malachi 2:17, ijdel bedrog. Door zijn wijs begeerte, in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Malachi 2:17. Ze roepen mama, maar ze rekenen niet met de Heer Jezus. Maar hoe komt het? Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt ook, gij ook, met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop. Romeinen 6, Colossense 2 vertellen jou dat je toen je tot geloof kwam, gedoopt bent. En dat je ten onder ging. Wat betekent dat, zegt de Bijbel? Dat je afscheid genomen hebt van het oude leven. En dat je een nieuw terrein binnenstapt. Ik heb het niet over hoe dat moet precies. Ik heb daar wel een mening over, over hoe dat dan moet. Sommigen zeggen dat met druppels water ook wel kan. Ik laat dat helemaal los. Ik wil niet de discussie kinderen of volwassenen op aanslingeren. Maar ik wil u wel vertellen dat de doop zelf iets bijzonders betekent. Namelijk dat je met Christus ten onder gaat. En dat je dat oude leven loslaat. Dat je dit echt ziet als van vroeger. Je bent begraven. De begrafenis heeft plaatsgevonden. Daarom zeggen christenen wel eens, mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, die zijn al een keer begraven. Die hebben hun begrafenis al gehad. Ja, als ze dan laten sterven, en er is nog een ter aarde bestelling, dan is het het zaaien in oneer. Dat is een heel andere betekenis. Om opgewekt te worden in heerlijkheid. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en er wordt een verheerlijkt, een geestelijk lichaam opgewekt. Dat is de eerste eer aan de opstanding. Niet de laatste eer aan de overledene, de eerste eer aan de opstanding. Hier staat dat jij die gelooft in de Heer Jezus gestopt bent met het oude leven. Dus dat wat vroeger normaal was. En vroeger was de vader van de leugen jouw raadgever. Maar nu is de waarheid zelf binnengekomen in Christus. En ben je een nieuwe schepping, is het oude voorbij gegaan. Een kind van God, leven uit God. En je bent met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven. Ten onder. Terug naar Jozua, want daar was ik mee bezig. Jozua, hoofdstuk 5, mocht het volk naar binnen brengen, door de Jordaan. Voor ze dat nieuwe terrein, voor ze het terrein van de zegen zouden betreden, ten onder. Ja, dat is een hele moeilijke. Hoe moet je dat dan vandaag verklaren? Nu, dat die geloofd hebben in de Heer Jezus, nu belijden, ik hoor niet meer bij die wereld, ik hoor bij hem. Ik heb dit oude leven losgelaten en ik ben een nieuw terrein binnengestapt. Dat zegt de Bijbel. De doop brengt je altijd op een heel bijzonder terrein. Dopen betekent ook sowieso toevoegen tot, bij elkaar brengen, bij elkaar gebracht in het nieuwe, op het nieuwe terrein waar de Heer Jezus Heere is. Dat andere terrein, daar is de Satan de Heere. Daar is de overste van deze wereld nog steeds de baas. Maar dat nieuwe terrein, daar is de Heer Jezus de Heere, de koning. En daar ben je gekomen. Het oude terrein verlaten, het nieuwe terrein binnenstappen. En dat betekent met de tekst van vanavond, dat je de wereld met haar filosofie, met haar wijsbegeerte, met haar verkeerd gedrag, met haar dwaalgeesten loslaat. En vanaf het moment dat je dat beleefd hebt, dan moet je dat ook tonen. Wat deden de Israëlieten toen ze in de dagen van Jozua door de Jordaan gingen? Het was een geweldige route, een schitterend pad. Een onvoorstelbaar wonder van de Heere. Ze hebben stenen uit de Jordaanbedding opgepakt, 12. En die hebben ze neergelegd op de plek waar zij de nacht zouden doorbrengen. Ik heb dat heel vaak willen uitleggen en ook wel eens uitgelegd. De plaats waar jij de nacht doorbrengt, waar is dat? Nou, ik denk in de eerste plaats je slaapkamer. Dat kan al genoeg zeggen. Dat is vervolgens het huisje waarin je woont. Dat is vervolgens de plek waar jij misschien nog wat doet voor de kost, om brood op de plank te krijgen. Dat is ook nog de plaats waar jij met andere gelovigen samenkomt om de Heere groot te maken. Daar waar jij woont. Daar zijn stenen uit de Jordaan. Dat betekent de kennelijke bewijzen dat ik met hem gekruisigd ben, dat ik met hem gestorven ben. De duidelijke bewijzen dat ik daar geweest ben, dat ik met hem ten onder ging, zijn daar neergelegd waar ik de nacht doorbreng. Dat is het beeld. Een hele sterke. Een hele sterke. En de vraag is of men aan mij kan zien dat ik daar geweest ben. Hoe kunnen ze dan zien? Nou, als je niet meer meedoet, volgens Johannes 15... dan kom je alleen te staan. Dan sta je apart. Dan heb je geen vriendjes meer in de wereld. Vriendschap met de wereld is vijandschap naar God toe. Ik kan er ook niks aan doen. Natuurlijk mag je je buurman helpen bij het tuinieren, bij het schilderen, bij het klussen. En je mag ze op alle mogelijke manieren goede dingen toewensen. Maar je mag ze ook vertellen van de Heer Jezus. Maar als de buurman zegt, moest luisteren. Een beetje zonde, dat maakt niet uit. Maar God is toch genadig en God is toch liefdevol. En ja, zo'n God die alleen maar oordeelt, die willen we dan niet. Zo wordt het dan ongeveer neergezet. Antwoord, oog op. We hebben een God die ons zo lief heeft dat hij zijn eigen zoon niet spaarde. Maar hem wilde laten sterven voor mij, zodat ik nooit hoef te sterven. Die God heb ik lief gekregen in de Heer Jezus. Hier staat, lieve broeder en zuster, dat het boek Jozua opnieuw zo'n punt is van een nieuw terrein, weer hetzelfde. En dat wordt nog gecompleteerd door de besnijdenis. Ze zijn daar door de Jordaan gekomen, zijn in Gilgal terechtgekomen. En daar wordt de besnijdenis toegepast. Dat betekent dus ook nog aan je lijf zelf, aan den lijve ondervinden, dat het zondige vlees moet worden weggedaan. En dat is een hele moeilijke, niet alleen een soort collectief verhaal. Ja, we zijn allemaal Met 2 miljoen misschien, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen, door de Jordaan getrokken. We zijn allemaal aan de overkant terechtgekomen. Een soort collectief belijden. Nee, het is ook een heel persoonlijk snijden. Dus niet alleen een collectief belijden, maar ook een persoonlijke ingreep. En de wereld zou zeggen, ja, dit is natuurlijk hartstikke stom. Op het moment dat Jericho zich tot de tanden toe bewapent en op het punt staat om een inval of een uitval te doen, beter gezegd een uitval te doen, zitten zij met een probleem. De derde dag waren al die mannen hartstikke ziek. Die waren gewoon zwak. Verhaal uit het boek Genesis van bij Sichem. De dochter van Jacob, Dina, had verkering gekregen met Hemor, de zoon van Sichem. En toen zeiden Simeon en Levi, dat waren hele clevere jongens, die zeiden, weet je wat we doen? We gaan die Sichemieten leren dat ze zich moeten besnijden, anders krijgen ze Dina niet. Nou, ze stapten er nog in ook. Vermoei de Heere met je woorden. Daarin ook. En ze hebben Sichem en de hele club van mannen besneden. En toen ze drie dagen later dus erg ziek waren, ontzettend zwak waren, hebben zij een aanval gepleegd en ze hebben al die mannen omgebracht. Het waren geen lievertjes. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je de derde dag een uitval doet vanuit Jericho en je hebt er allemaal besneden mannen, dan heb je het. Dan heb je gewonnen. Want de Heere heeft Jericho in de macht van Israël gegeven. En zijn geweldige zegen. Maar hoe begon die zegen? Met het wegdoen van jezelf. En met het opgeven van je eigen leven. En met het verlangen om de Heere te dienen. Is dat zo verder gegaan? Ja, altijd hetzelfde. En als het nu zover is, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wat doet Johannes de Doper dan? Die kom je door te binnen in dit Bijbelboek tegen. Hoofdstuk 3. Ik zet mijn bode uit voor mijn aangezicht. Dus één tekst verder en je hebt Johannes de Doper. Maar wat doet hij dan? Wat zegt hij dan? Dopen. Dat is heel merkbaar. En hij doopt in de Jordaan. En daar is ook de Heer Jezus later gekomen. Je moet er even voor naar wat we vandaag noemen Jordanië. Aan de Jordaanse kant van de Jordaan, daar is die doopplek. De Heer Jezus is daar ook weer teruggekomen. Johannes 10 aan het eind, 11 aan het begin. Buiten het land, buiten het gebied, daar heeft Johannes de Doper gestaan. Als je de zegen van de Heer hebben wilt, als je de koning wilt ontmoeten, dan En dan komt het. Soldij, leven, praktisch gedrag. Wat moeten wij dan doen? Aan de ruggenbroed. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Kortom, de taal die je van Johannes de Doper gehoord hebt. Die wordt daar uitgesproken. Hier. Ik wilde daar dit mee zeggen. Dat wij vandaag de dag ernst moeten maken met heiliging. Willen we ooit de Heere behagen. Willen we toegang hebben tot de Heere. Dan is dit een heel gewoon gebeuren. Wat zei het slot van het boek Daniël? Ze zijn aan het eind van alles. Dan wordt ineens een soort schets gegeven van de eindtijd. En dan zegt Daniël. Met de taal van Openbaring 22. Wie heilig is, heiliger zich nog. Wie vuil is, en worden nog vuiler. Met andere woorden, het contrast wordt alleen maar groter. Aan de ene kant smerigheid en vroomheid misschien. Zonder respect voor de Heer. Aan de andere kant heiliging. Duidelijke heiliging. Habakkuk had het er moeilijk mee. In zijn dagen. Habakkuk zei, Heer, u bent terrein van ogen om de zonde te zien. En hoe kan het dan dat die Galdeën komen en Jeruzalem plat was? En de Heer zei, ga maar eens op je wachttoren staan. Dan zal ik je eens laten zien wie ik ben. En dan zul je ontdekken dat ik een hele andere kijk heb. Natuurlijk hebben die mensen gezonden. Nebukadnezar was geen lievertje. Maar de Heer zegt, mijn volk heeft gezonden. Ze bidden wel, maar ik hoor niet meer. Ze roepen wel, maar ik ben er niet. Het is alsof ze tegen een afgod praten. Een houten afgod, ja, daar praten ze tegen. Maar er is helemaal niet iemand tegen wie je kunt praten. Die geeft toch geen antwoord. De Heere maakt duidelijk dat bidden te maken heeft met relatie. En daarom als de Heer Jezus je aanzet om te bidden, zegt hij, hoe begin je dan? Onze Vader. Dat is helemaal nieuw hoor, in het Nieuwe Testament. Er is nooit de uitdrukking Vader genoemd. De Vader alleen maar in de zin van oorsprong. De Vader van alles. Maar als je je persoonlijke relatie met de Heer Jezus en met God de Vader uitdrukt, onze Vader, uw naam worden geheiligd. Uw wezen zij geprofileerd, zij neergezet, zij aan alle kanten omgeven met alle eer en alle dankbaarheid. Uw wezen. En God is terrein van ogen om de verkeerde dingen te zien. Nou, laat dat dan zo. Dus je hebt bij Malachi 1, 2 vers 17 een verkeerd gedrag onder Israël. En dat verkeerde gedrag is iedere keer weer teruggekomen. Daarom is Jeruzalem weer verwoest in het jaar 70. En daarom is het volk weer in ballingschap gegaan, in de verstrooiing, in de diaspora, zoals dat heet, weggevoerd, weer. En wat gaat er gebeuren in de toekomst? Nou, jij en ik die nu geloven en we zijn gedoopt, we hebben het oude leven losgelaten en we zijn het nieuwe terrein binnengestapt, het terrein waar de Heer Jezus de Heere is. En daar willen we hem dienen, daar willen we voor hem spreken, hem huldigen. En dat hoort hij graag, want de Vader zoekt aanbidders. Dat hoort hij graag. Hij verlangt ernaar. Hij hoort het graag. Als je hem prijst, als je hem groot maakt. En Israël komt pas als ze erkennen en zien op hem die doorstoken werd en bitter rouw bedrijven en leed kennen. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Een geest van genade en van gebed wordt uitgestort. En dan zullen ze tot erkenning komen. Hij was het toch. Dit proces laat zien wat de eindtijd kenmerkt. De eindtijd altijd. Vlak voor de zondvloed. Vlak voor het uitgaan uit Egypte. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Maar ook vlak voor het herstel in Jeruzalem, altijd hetzelfde. Dit is het. En dit is nu precies wat er vandaag gebeurt. Hier heb je nou een tekst waarvan je zegt, oh, wat moet ik hiermee? Nou, dat is precies de profielschets van de situatie om ons heen. Dit is exact wat er vandaag gebeurt. En je moet jezelf vragen, maar ik ken de Heer Jezus, ja. En ik wil hem prijzen, ik wil hem eren, maar ik wil ook graag doen wat de Heer van me vraagt. Want ik ben gestorven aan het oude leven. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Door het geloof in de Heer Jezus. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het grapje is heel vaak verteld. Een jonge man die werd gedoopt. En dat was dan een volwassen doop. En 3 weken later toen kwam hij weer bij degene die hem gedoopt had en zei tegen hem: broeder, ik dacht dat ik na mijn doop niet meer zou zondigen. En dat is toch gebeurd. Toen zei die broeder: dan hebben we een fout gemaakt bij je doop. Hoe dan? We hadden je wat langer onder water moeten houden en dan was het niet gebeurd. De hele oude, het is al van, ja, nu misschien, maar het feit is dat daarmee iets gezegd werd. Van, inderdaad, zolang je hier op aarde bent, zul je jezelf tegenkomen. Zul je dingen ontdekken die niet kloppen, die niet goed zijn. Maar is dat je verlangen? Is dat je leven? Ga je dat goed praten? Ga je dit beredeneren? Nou, dat lijkt vandaag wel. Hè? Alles wat verkeerd is, dat wordt vandaag beredeneerd. Wordt goed gepraat. Nee, dat moet er erkennen, beleiden. Maar we willen de Heere dienen. We willen voor hem leven. En we willen dat wat van ons was, van vroeger was, loslaten. We willen hem toegewijd zijn. Dat is de insteek. En daarom is deze ene tekst uit Malachi 2 een hele belangrijke voor vandaag. En als dan de vraag komt, de Heere wordt moe van ons, meen je dat? Ja, dat meen ik eigenlijk wel. Als het zo is zoals het hier staat, dan is de Heere daar gewoon, heeft het wel gehad daarmee, ja. Dat geloof ik wel. Maar wordt hij dan ook moe van ons als ik bid? Nee. Hij wordt niet moe en hij wordt niet mat als je bidt in de naam van de Heer Jezus. En als je verlangen hebt om voor hem te gaan en om voor hem te leven, dan wordt hij nooit moe. Dan is hij er voor je en dan zal hij horen. Hij zal niet op zich laten wachten. Dat is de toezegging. En hij zoekt aanbidders. En het bidden, volgens een van de psalmen, is het ingaan in het heilige. En het opheffen van je handen is als een avondoffer. En je gebed is als reukwerk voor zijn aangezicht. Dat is de toezegging die jij hebt als je bidt. Maar dit is de profielschets van de situatie in een massa van christelijk Nederland. 84%. Ik zag het getal niet uit mijn duim. Het mag wel 83% zijn of 83, zowel. Maar ik heb het maar een beetje afgerond. Maar hoe dan ook, dit is wel een heel cruciaal punt. De Heere zegene ons. Ik wil daarvoor bidden. Vader, u ziet ons hier zitten. U hoort ons aan. U hoort ons ook nu aan. We willen tot u komen in de naam van de Heer Jezus. En we weten dat we welkom zijn. U ziet de Heer Jezus komen als we in zijn naam bij u binnenkomen. En als u de Heer Jezus ziet, dan bent u blij. En als u ons ziet in zijn naam en in hem, dan bent u ook blij. Niet omdat we het zo goed doen, maar omdat we verlangen hebben dat de Heer Jezus groot gemaakt wordt. En dat het kromme niet recht gepraat wordt. En dat het rechte niet krom gepraat wordt. En dat lijkt vandaag gewoon te zijn. Daarom willen we bidden dat we ons heilig leven zullen leven. Een geheiligd leven, een toegewijd leven zullen kennen voor u, voor de Heer Jezus. Maar ook voor mensen om ons heen die aan ons zullen zien dat we anders zijn. Gij geheel anders. We willen u danken, Vader, dat u uw woord door uw Heilige Geest aan ons hart wilt brengen en ons wilt motiveren om te leven voor u en voor de Heer Jezus. Dat is in deze tijd heel erg nodig. Het is bijna roeien tegen de stroom in. Het is als een eenling die tegen de massa ingaat. En we willen u danken dat u helpen wilt om overeind te blijven. Dat is uw zaak en uw eer. We danken u daarvoor. Amen.